Ja, ik ben van Corporate Europe Observatory en er is een rapport, een briefing, een rapport gepubliceerd over PFAS en de lobbyindustrie rond de PFAS-industrie. Dat is een soort journalistiek project. Wat is er precies gedaan?
Wel, er is een heel groot onderzoeksjournalistiek project in 16 verschillende landen met bijna 50 journalisten, 29 mediabedrijven die daaraan meewerken, plus ook een wetenschappelijk comité van internationale experten, wetenschappers uit de hele wereld die dat mee begeleiden. En wij zijn zeg maar als onderzoeks-NGO, als lobbywaakhond in Brussel. Wij doen onderzoek naar lobbying op Europees niveau. Wij zijn als partner bij dat project Forever Pollution Project betrokken en hebben met name dus ons rapport deze week gepubliceerd over hoe de chemische industrie de op handen zijnde PFAS-regulering eigenlijk wil terugdraaien of carrément stoppen eigenlijk.
Dus dat PFAS schadelijk is, dat staat eigenlijk wel vast. Zeker de PFOS zijn bekend. Dus kanker, leverschade, hormoonverstoring. En
vruchtbaarheidsproblemen, schildklierproblemen. De lijst is lang.
Ja, maar wat ik nog niet wist en wat jullie hier in het rapport publiceren, is ook schade en ook kost om de boel op te ruimen. Over welke bedragen spreken we? Dat is dan op Europees niveau, veronderstel ik.
Ja, dat zijn redelijk hallucinante bedragen die dus opnieuw, dat zijn geen cijfers die van een of andere NGO komen, hè, maar dat zijn dus journalistiek wetenschappelijk onderbouwde ramingen van de kosten voor de komende 20 jaar. En de ramingen zijn 100 miljard euro per jaar. Als je spreekt over de komende 20 jaar, dan heb je het dus over 2000 miljard. Dat zijn hallucinante cijfers die dusdanig enorm zijn dat ze, denk ik, vaak een beetje over de hoofden van de mensen heen en al zeker ook over de hoofden van politici heen lijken te vliegen, zonder dat men zich goed realiseert wat dat eigenlijk betekent. Hè. Men spreekt vaak over begrotingstekorten en zo, van ettelijke miljarden, maar dit zijn totaal andere bedragen. En het doet een beetje denken aan de kosten of de bedragen die je soms hoort als men het heeft over de klimaatverandering en de verwachte schade aan maatschappijen overal in de wereld. Terwijl dit is een beetje hetzelfde. Het is van dezelfde magnitude eigenlijk.
Dus 2000 miljard, dat is 100 miljard per jaar. Dus dat betekent eigenlijk voor Vlaanderen alleen al waarschijnlijk iets van de orde van een miljard. Maar daarbovenop heb je nog, is er nog de gezondheidsschade. Want dit gaat over de kost voor de opruiming.
Exact. Dus het cijfer wat bekend is, is opnieuw niet een cijfer wat komt van NGO's, maar dat komt uit een rapport, de meest recente en betrouwbare schatting van de schade voor de volksgezondheid, komt uit een rapport van 2019 van een aantal Scandinavische landen. En in dat rapport schat men, en dat zijn conservatieve schattingen volgens hen zelf, schat men de jaarlijkse kost in Europa op tussen de 52 en 82 miljard euro.
Nu,
dat zijn dus de behandelingen van kankers en noem maar op, hè, de ziektes die u net heeft genoemd, omdat dus mensen die daaraan lijden te behandelen, dat zijn dus enorme bedragen opnieuw. En het rare is eigenlijk dat je daar zo weinig over hoort praten in de politieke onderhandelingen die nu iedereen bezighouden, al een paar maanden in België bijvoorbeeld, maar ook niet in andere Europese landen.
Ja, maar op Europees niveau ligt er wel een voorstel op tafel voor een breed verbod op PFAS. En dat wordt bestudeerd door het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Dus van wie komt dit initiatief?
Wel, eigenlijk het voorstel, de vraag om dat Europa optreedt tegen dit enorme, rond dit enorme probleem, komt opnieuw van die Scandinavische landen een paar jaar geleden. Die hebben eigenlijk de Europese Commissie, die de wetgever is in Europa, gevraagd, kom met een voorstel om iets te doen aan die enorme PFAS-vervuiling. En dan vervolgens is het nu inderdaad aan het agentschap dat u noemde, het Europees Chemisch Agentschap, om een voorstel voor te bereiden op basis van wetenschap, dat wil zeggen welke toepassingen, hè, want PFAS zoals u weet heeft heel veel toepassingen in allerlei consumentenproducten van regenkledij tot cosmetica, tot medicijnen, tot huiskokerij enzovoort, maar ook natuurlijk heel veel industriële toepassingen. Er zijn naar schatting 10.000 verschillende soorten PFAS in gebruik. Nu, de ECHA moet dus nu een voorstel, is daar nu mee bezig. Maar wat beschrijven wij, en vervolgens zou het dan aan de Europese Commissie zijn om op basis van het voorstel van ECHA om daar dan vervolgens een wetgevend voorstel rond te doen. Maar wat is de grote vrees van ons en van dat onderzoeksproject wat ik net beschreef?
Sorry, maar ECHA, dat is dat agentschap van chemische stoffen, hè?
Ja, European Chemical Agency. Ja, ECHA, afgekort, sorry. Ja. Dus wat zien we gebeuren op basis van ons onderzoek? En dat doen we dan op basis van interne documenten, hè, dus die we opvragen via de wet openbaarheid van bestuur. Daaruit blijkt niet alleen dat ECHA zwaar belobbyd wordt door de industrie, wat eigenlijk niet zou moeten kunnen, want die mensen, dat zijn wetenschappers, dat zijn experts, die moeten in alle rust en onafhankelijkheid hun werk kunnen doen. Maar daarnaast is het zo dat de Europese Commissie, die nu eigenlijk een rol heeft op dit moment nog van waarnemer, neutrale waarnemer, dat eigenlijk in alle communicatie die wij zien van verschillende, zeg maar, Europese DG's, dus zeg maar de Europese ministeries, dat die eigenlijk volledig, maar dan echt bijna van A tot Z, het argumentarium van de chemische industrie napraat. En eigenlijk zegt van ja, nee, die ban op PFAS die we eigenlijk hadden voorzien, die al in de vorige Europese Commissie is aangekondigd, we kunnen dat toch niet doen, want dat gaat leiden tot dramatische gevolgen voor de Europese werkgelegenheid, competitiviteit, industrie, etc. Dus voilà, die lobbycampagne is echt massaal. Dat kost miljoenen euro's. De bijvoorbeeld de Europese koepel voor de chemische industrie, CEFIC, maar ook grote bedrijven zoals BASF, prominent aanwezig in Antwerpen, maar ook andere grote chemische bedrijven, die spenderen enorme budgetten om dus op allerlei manieren te voorkomen dat Europa ingrijpt in dit enorme maatschappelijke probleem.
Mm-hmm. Wat is eigenlijk, want je hebt dus die dat agentschap, en anderzijds heb je de Europese Commissie. Dat agentschap staat niet onder de Commissie, dat is een volledig apart instituut, heb ik dat verkeerd?
Ja, nee, die agentschappen die bestaan op verschillende domeinen. Je hebt bijvoorbeeld het Europese Voedselautoriteit, EFSA. Je hebt bijvoorbeeld het medicijnagentschap, EMA, dat in Amsterdam zit. Dus je hebt verschillende agentschappen in de hele Europese Unie die eigenlijk moeten de Europese beleidsmakers adviseren op een onafhankelijk wetenschappelijke manier. En dat is dus de rol. Dus ze staan wel onder het budget en onder controle van de Europese Commissie. Maar ze zijn wel geacht om in volledige onafhankelijkheid te kunnen werken.
Ja. Je haalt verschillende lobbymethodes aan in jullie rapport, wordt dat aangehaald. En er is bijvoorbeeld sprake over studies die gunstig zijn voor de industrie. Wie voert die dan uit?
Ja, dat is een van de klassieke trucken uit het de lobby-truckendoos, die we in alle sectoren trouwens zien. Maar wie voert die studies uit? Ja, dat kunnen allerlei consultingbedrijven zijn. U moet weten, de lobby-industrie in Brussel is gigantisch. De voorzichtige schattingen zijn dat er in die totale business, lobbybusiness, 25.000 mensen werken. En dat de totale budgetten voor al het beleid samen van die lobbyindustrie honderden miljoenen euro per jaar bedraagt. Dus dat kunnen advocatenkantoren zijn die in opdracht van de chemische industrie studies uitvoeren. Dat kunnen
maar wacht eventjes, als u zegt van studies, want dat zou moeten gaan over studies die een soort wetenschappelijkheid claimen. En een advocatenkantoor onder haar naam als advocatenkantoor kan toch nooit gaan zeggen, ik heb hier is een wetenschappelijke studie.
Ja, en het probleem wat we vaak zien is dat er vaak lobbyisten naar de Europese Commissie gaan of naar het Europees Parlement of naar de lidstaten met zo'n studie die dan laat zien van ja, als u dit PFAS-verbod invoert, dan gaat dat, ik zeg maar iets, hè, tienduizenden jobs in Europa kosten. Maar dat vaak...
Ja, maar een advocatenkantoor kan dat toch niet doen, zoiets, dat zou nergens op gebaseerd zijn. Dus moet er toch een instituut of eventueel een consultant of een universiteit met een bepaalde wetenschappelijke credibiliteit zijn die dat doet? Of zelfs niet?
Ja, ik kan zeggen, maar dat is helaas niet de praktijk in Brussel. En wat ik wilde zeggen over die studies is wat heel kwalijk is ook, is dat dezelfde soort van argumenten, dezelfde soort van cijfers worden dan over verschillende soorten van briefings, studies, rapporten aangeboden aan de Europese Commissie. Die lobby is eigenlijk permanent, non-stop, heel intens. Wekelijks, zou ik zeggen, zijn er gesprekken tussen dus lobbyisten van allerlei plumage en Europese beleidsmakers. En vaak staat in die studie niet vermeld wie die studie financiert. Dat betekent dus dat, een consultancybureau bijvoorbeeld met zo'n studie naar de Europese Commissie gaat en zegt van kijk, wij hebben onafhankelijk onderzoek gedaan, dit zijn onze bronnen, dit zijn de cijfers, een impactanalyse enzovoort. Maar het is dan niet duidelijk dat de opdracht voor zo'n studie komt uit de belanghebbende industrie. Dat in combinatie met het feit dat dezelfde boodschap eigenlijk continu wordt losgelaten op beleidsmakers. Ze worden letterlijk gebombardeerd met dit soort van argumenten, waardoor je eigenlijk een soort van schrikreactie krijgt. En dat is precies ook de bedoeling. De schrikreactie en ook twijfel. Er is ooit een Amerikaanse wetenschapper die dit heeft omschreven als de handelaren in twijfel en angst. En dat is eigenlijk een tactiek die is ontwikkeld door de tabaksindustrie 50, 60 jaar geleden, toen duidelijk werd dat je van roken kanker krijgt. Dan is men vanuit de tabaksindustrie begonnen met het financieren van wetenschappelijk onderzoek. En met het sturen van het wetenschappelijk debat en aan de hand daarvan dus die twijfel en die angst creëren bij politici, bij beleidsmakers. Van ja, als we te voortvarend aan het werk gaan met wetgeving, dan gaan we dus enorme economische problemen creëren. En dat is wat er steeds wordt toegepast in allerlei sectoren.
Ja. Nu is jullie rapport eigenlijk ook een oproep tot strengere regulering en zo van die lobbying. Maar het feit dat, zoals je net aanhaalt, dat bepaalde studies gepubliceerd worden zonder dan na te gaan of zonder te zeggen door wie ze betaald zijn, zit dat niet in de Europese regels?
Nee, in principe kan iedereen informatie, dat is natuurlijk een van de grote algemene politieke vraagstukken van deze tijd. Hè. Wat ons betreft zou je dit eigenlijk kunnen scharen onder een vorm van fake news. Waarbij je eigenlijk, en dat is het manipuleren en het instrumentaliseren van wetenschap, is een zeer zwaar en onderschat politiek en maatschappelijk probleem.
Ja, want er is enorm veel paranoia over financiering door de Russen voor alle soorten dingen. Maar dan dus de wetgeving en het lobbyen door de industrie, daar ligt me niet wakker van.
Nee, daar ligt me niet wakker van. Sterker nog, ik kan u zeggen dat de chemische industrie een enorme macht heeft invloed heeft op de Europese politiek. En ik wil dat even illustreren met het voorbeeld van precies een jaar geleden, toen onze premier De Croo in het Europees Parlement een speech hield bij het begin van het Belgisch voorzitterschap. Heeft hij het opnieuw gehad over dat we de Green Deal moesten stoppen of afremmen, de befaamde pauzeknop induwen. Een maand later, dus 20 februari 2024, dus ook bijna een jaar geleden, vond in Antwerpen een plaats in het hoofdkwartier van BASF, waar eigenlijk de chemische industrie, maar ook andere industrieën, de Europese Industrial Deal voorstelde als een alternatief of een zijspoor van de Green Deal, met als argumentarium, dat past dus precies in dat PFAS-verhaal, hè? Van ja, het gaat veel te ver met die Green Deal, er komt steeds meer regulering bij, dat gaat leiden tot competitiviteitsverlies, bedrijven gaan moeten wegtrekken, die gaan niet meer willen investeren in Europa, et cetera. Nu, ik kan u zeggen dat dat eisenpakket, wat toen in Antwerpen, in het hoofdkwartier van BASF, is neergelegd in aanwezigheid van De Croo, in aanwezigheid van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, wel, dat die eisen zijn 10 op 10 hernomen en weergegeven in de beleidsverklaringen van de Europese Unie, hè, nu met de nieuwe Europese Commissie van onder von der Leyen.
Dus, wat op zich niet verwonderlijk is, aangezien zij bij de onderrekening stond.
Sorry?
Wat niet verwonderlijk is, aangezien zij bij de ondertekening van het document stond.
Maar ik verwacht nog altijd als burger van de politiek van de Europese Unie dat de politiek rekening houdt met de verschillende belangen. En wij zeggen niet dat je als politicus niet mag luisteren naar bedrijven, maar je moet zorgen dat je als een soort van neutrale arbiter de verschillende belangen in het oog houdt. En dat is dus duidelijk het probleem hier. De aangekondigde herziening van de Europese chemische wetgeving was een van de belangrijke pijlers onder de Green Deal. Wel, ook dat, de Chemical Strategy for Sustainability, zogenaamd geheten, wel, die is ook in de ijskast gestopt. Dus ondanks de wetenschappelijke bewijs voor alle schade aan milieu en gezondheid, lijkt men nu volledig, maar dan ook echt 100% de kaart van de chemische industrie te trekken. En elke poging om die vrije markt een beetje in goede banen te leiden, om het belang voor de samenleving ook te bewaken, om de budgetten voor de volksgezondheid niet te laten ontsporen, wat dus wel gebeurt, hè. Dat lijkt me compleet uit het oog te verliezen. Ja. En dat is het kwalijke, dat is het democratische probleem hier eigenlijk.
Ja, naast het in twijfel trekken van de schadelijkheid, wat ook meespeelt, is een noodzaak van het gebruik van die PFAS. En dat vermoedelijk aangehaald wordt, want het zit overal in, dus het wordt overal voor gebruikt, dus je moet het kunnen vervangen. En dan, want je zegt ook dat bijvoorbeeld de batterijindustrie lobbyisten heeft voor het gebruik van PFAS. En ik specifiek heb ik zelf al een aantal keer gehoord het argument van bepaalde elektrolyseapparaten, dus om waterstof te produceren, dat de meer efficiënte PEM elektrolyse installaties die ook PFAS gebruiken en niet zonder kunnen momenteel. Dus ja, kunnen we wel zonder PFAS?
Ik ben geen chemicus, ik kan niet ingaan op het concrete voorbeeld wat u daar noemt. Ik weet wel dat in zijn algemeenheid, dat is ook een klassiek lobbyargument, er is geen alternatief. Dat dus helaas vaak ook niet klopt. Sterker nog, in ons rapport staan ook voorbeelden van waarbij men zegt van ja, er zijn geen alternatieven, terwijl die er wel zijn. Het zijn vaak innovatieve bedrijven die alternatieven produceren. Dat is in ontwikkeling. Maar dan moet je natuurlijk als politiek dat ook wel willen ondersteunen en naar voren willen schuiven. En dat is een beetje waar het schoentje wringt. Ik ben nogal thuis in de pesticidenindustrie. Daar is precies hetzelfde aan de hand. Hè. Men zegt al jarenlang vanuit het beleid, ja, er zijn geen alternatieven. Als we die pesticiden niet hebben, dan gaat de voedselproductie instorten. Sinds 15 jaar is er Europese wetgeving om de alternatieven voor pesticiden te promoten, maar eigenlijk zien we in de praktijk dat nauwelijks tot niet gebeurt. Sterker nog, het wordt tegengewerkt. En dat is een beetje hetzelfde verhaal met alternatieve duurzame energie. Alles wat gericht is op ecologische transformatie van onze industrie, van onze productiemethodes, ja, daar komen altijd wel gevestigde belangen die hun businessmodel bedreigd zien, komen dan opdoemen en we proberen dus via lobby die transformatie, die veranderingen tegen te houden.
Maar anderzijds, wat het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen nu onderzoekt, dat voorstel, geeft het wel ook over PFAS volledig verbieden, tenzij er geen geschikte alternatieven bestaan. Dus op zich wordt ook in dat voorstel waar tegen nu gelobbyd wordt, wel voorzien dat er mogelijkheden zijn om bepaalde toepassingen met PFAS nog toe te laten.
Ja, we zullen zien wat het uiteindelijke voorstel van het agentschap zal zijn. Maar uiteindelijk, dat weet u ook, is alles politiek. En het is daar, zelfs al zouden de mensen van dat agentschap hun werk goed kunnen doen in onafhankelijkheid en met rust gelaten worden door die gigantische lobby, dan is vervolgens natuurlijk de grote vraag, wat gaat de Europese Commissie doen? En dat is precies wat wij aantonen met ons rapport, dat zelfs voor het rapport van ECHA er is met de aanbevelingen, dat men eigenlijk bij de Europese Commissie al, ja, die heeft gewonnen gegeven en heeft gezegd van nee, we gaan niet te ver gaan, we gaan de chemische industrie niet te veel lastigvallen met zo'n verbod, we gaan dat uitstellen, we gaan dat op hele lange baan schuiven, enzovoort, met precies het argument, ja, er zijn onvoldoende alternatieven.
Ja, we moeten gaan beginnen afronden, maar dus jullie hebben twee eisen, zie ik hier, in de briefing. Ene is dus het werk maken van de vervanging van de schadelijke stoffen, en anderzijds is het ook de lobbymachine aan banden leggen, want ja, dat is wel interessant natuurlijk, volgens een toekomstig vicepremier en partijvoorzitter, die wijst dan vooral naar de ecologische organisaties, de groene NGO's, als lobbyorganisaties. Wat is het verschil? Zonder daarop verder in te gaan, maar wat vinden jullie de gat te ver voor lobbyen in het algemeen?
Wel, sinds begin van deze eeuw bestaat er internationale wetgeving over de lobbying door de tabaksindustrie. En dat is een internationaal verdrag onder de WHO opgesteld, ondertekend door bijna alle landen ter wereld. En dat bepaalt, artikel 5.3 uit dat verdrag zegt dat ambtenaren of politici die bezig zijn met volksgezondheidsbeleid of anti-rookbeleid, dat die geen directe contacten met de tabaksindustrie mogen hebben. En als ze het hebben, dan moet dat in transparante wijze gebeuren. Dan moet dat aangekondigd worden, moet dat publiek toegankelijk zijn, moeten er ook NGO's of onafhankelijke volksgezondheidsexperten aanwezig zijn en moeten er notulen worden gemaakt. ook als het gaat om bijvoorbeeld de fossiele industrie, de fossiele energieindustrie.
Ja.
Dus dat zou een hele belangrijke stap zijn om het democratische onevenwicht wat er nu is, en dus wat meneer De Wever daar allemaal verteld is echt klinkklare onzin, hè? Sorry, maar de bedragen die de chemische industrie kan uitgeven aan beleidsbeïnvloeding,
wat heeft hij verteld?
Wel, wat u net aangaf, hè, de rechtse politici zeggen altijd van ja...
Nee, dat was Boucher, hè? Vooral duidelijkheid.
Ja, ik zal het maar de liberale kerk noemen, de neoliberale kerk, die allemaal eigenlijk dezelfde soort van argumenten herhalen, als zouden de groene NGO's veel macht hebben. Ik ga niet zeggen dat we niet aanwezig zijn in het debat, gelukkig maar. Maar wie gaat als onafhankelijke waarnemers, wetenschappers of NGO's het publieke belang niet voorop schuiven? Wie zal het dan doen? Niet in ieder geval politici als Boucher en De Wever, die volledig de kaart trekken van de chemische industrie. Dus daar is een compleet onevenwicht. Dus ik zou zeggen, gelukkig maar, meneer Boucher, dat er nog andere geluiden proberen alleszins om in het debat door te komen. Maar ik kan u wel zeggen dat de budgetten waarover de lobbying, de industriële lobbying beschikken, die budgetten van de civiele samenleving heel ver overtreffen. Dus, mm-hmm. Alleen daar al is er een onevenwicht,
ja,
in de middelen die we ter beschikking hebben.
Oké, we moeten het gesprek beëindigen. Waar vinden de mensen jullie rapport?
Ja, er is een Nederlandstalige samenvatting van ons rapport op onze website, corporateeurope.org. Makkelijk te vinden. Als ook heel veel uitleg en analyse over dus die verklaring van Antwerpen. De dingen die ik net vernoemde in het gesprek, staan daar ook allemaal gedocumenteerd op onze website, gratis toegankelijk, voor iedereen die zich wil informeren.
Hartelijk dank, Hans van Scharen, voor deze uitleg bij de PFAS-lobbymachine op Europees niveau. Dank u wel.
Ja, graag
tot de volgende keer. Hè. Tot ziens.
Ja, beste dag.